Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 146 en daarvan het eerste zangvers. Prijs den Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal zolang ik het licht geniet hem verhogen in mijn lied. We noemden u Psalm 146 vers 1. De schriftlezing voor dit middaguur kunt u vinden in de profeet Jesaja, daarvan het zesde hoofdstuk, van vers 1 tot en met 13. Nog vooraf lezen we artikel 23 van de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en de toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade rechtvaardig zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eergevende, ons vernederende en bekennende, zodanig als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te roemen, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken, en onze vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enig andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moet een iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. We hadden u genoemd te lezen in Jesaja 6. In het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik den Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervulden de tempel. En de seraf stonden boven hem. En iegelijk had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten, de dorpels zich bewogen van de stem des roependen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, den Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, de welke zeide: Wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar. Sluit hun ogen op dat het niet zie met zijn ogen, nog zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn en het zal wederkeren en zijn om af te wijden, maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover.
Onze Heer en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft door het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 103, vers 10 en 11. Psalm 103, vers 10 en 11. Maar de Heere heeft zich als allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Loof den Heere, gij zijn degen machten, gij engelen, die hem dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond. En het 11e loof den Heere, gij zijn legerscharen, wie rustig is op zijn wenk te staren. dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijn naam en grote deugden eren, en gij mijn ziel looft gij hem bovenal. 10 en 11 van Psalm 103. aan het zingen zijn, dan kunnen we denken dat wij in de gewone zin toch veel missen en dat ons veel ontgaat. Maar wanneer dan ook de gesteldheid van de onderwijzer is die in dit werk gesteld is om de Here te prijzen, dan zie je het ontgaat heel veel wat er in ons hart is. Weinig van te vinden of God heeft het gewerkt. En als wij dan kijken waar mensen mee bezig te zijn, dan zullen we in de achterliggende tijd al wel kunnen terugzien waar wij mee bezig geweest zijn. En natuurlijk, wanneer wij aan gewas en arbeid denken, dan denken wij aan die koude grond. En welke wij hebben te bewandelen en welke wij hier dan hebben te bezetten en hier dan ook een plek hebben in te nemen. En wanneer het is dat wij daar onze arbeid in kennen. Nou ja, de een mag dan op het water zijn en de ander in een bakkerij en de ander dan op het land. Maar dan kunnen we dan zien dat de mens maar daar met die beneden dingen bezig is. En dan ontgaat ons veel van de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Dus wanneer wij daar dan aan het graven zijn, wanneer we dan aan het spitten te wezen, wanneer wij dan van die middelen gebruik maken om het land te bewerken, dan kijkt de mens dus dan altijd naar beneden toe. En wanneer wij dan door de techniek niet geholpen worden, dan werken wij in des landsmans zweet. Dan krommen wij onze ruggen en dan hebben we hier dan in het zweet ons aanschijnt ons brood te eten. En dan kunnen wij dan zien dat de mensen staan naar beneden om te kijken. Naar beneden, hetgeen wat wij hier op de aarde dan hebben we te volbrengen aan taken die verricht moeten worden. Welke wij dan ook wel voor onze roeping houden. Maar wat gaat er dan toch eigenlijk veel aan ons voorbij? Of eigenlijk misschien alles voorbij. En als ik dan zeg, wat hij dan niet voorbij heeft te gaan, dat is dan de dingen die van de aarde zijn, waar nou letterlijk acht op gegeven. Of het moet eigenlijk dan door ongeïnteresseerdheid dus dan aan het voorbij hebben te gaan. En dan zeg je, nou ja, wat doet het mij eigenlijk dan? Nou, daar zie je eigenlijk dan wat er aan onderwerp kan verschillen. Hetgeen wat onze interesse heeft en wat onze bezigheid en gedachten vervult en waar wij zo mee ingenomen zijn. Dat kan dan op verschillende manieren pezen, maar het is dan toch steeds wel op de aarde gericht. En eigenlijk dan, wanneer het de ander is, wat ons niet zou moeten ontgaan, daar komt ons de Heer steeds mee voor. Want het kan zijn dat wij zeggen dat we de Heer onderhouding kennen, zoals het dan ook bij eten en drinken hebt te zijn. En dat het ook bij gezondheid genoemd kan worden, wanneer wij dan ook dan misschien wel varen wat dat betreft. Maar het staat tegelijkertijd aan, dan wordt gelet op hetgeen wat de Heer gedaan heeft, wanneer die arbeid verricht door het woord Gods. En de kloppingen op ons leven zijn, dan willen eigenlijk dus daar, dat we gericht worden op de toekomst. Ja, op de eeuwige toekomst, de bestemming die de mens heeft te reizen. Wanneer iemand daar zo sterft en hij zegt, wat is er met die mens? En waar is die dan aangekomen? Dan wil het wel zijn dat wij dus dan op een andere gerichtheid zijn. Dat je zegt, kijk, daar loop ik mee als ik hier in de kerk zit. Ook daar komt de Heer ons in voor. Maar eigenlijk dan, dan zit die mens eruit die natuur toch overal heen te dwalen. Ook al zit hij in de kerk. Dan moet hij zeggen, altijd gaat het weer uit naar hetgeen wat vleeselijk is. Verkocht onder de zonde en niet aan. Ja, je hebt tenminste hetgeen de geestelijke zin en de strekking van het woord wil bedoelen. Wanneer je ons dan heen hebt te trekken naar hetgeen wat boven is. Dan moet het ons niet ontgaan, als je naar boven kijkt. Dat Heer dus dan daar een kroon heeft, een kroon, welke de kroon des levens van louter zuiver goud. Van heerlijkheid wil het uitbeelden en hetgeen wat er aan duurzaamheid te zijn. En niet aan het klatergoud van deze wereld, wanneer ik dus door het verkregene geld dan sieraden koopt, maar het geestelijke sieraad. De kroon des levens, de kroon der rechtvaardigheid, waarvan ook waar Paulus van gezegd na een strijd gekregen te hebben, welke hij heeft beoogd toen hij in de roeping die hij volgde dan, ja gelet heb op het eeuwige leven, de zaligheid, om dat te mogen verkrijgen in Christus Jezus. De kroon des levens, de kroon der rechtvaardigheid, die God voor zijn kerk heeft, welke aan de voeten van het lam geworpen worden, omdat hij te ontvangen heeft, de eer en de heerlijkheid, die hij vader is om te ontvangen, en God zijn vader die hem gezond heeft. En dan het kijken dat daar is, dat daar God troont en woont,
Dat hebben we dan ook wel kunnen zien vanmorgen. En dat hij dan het hemelse troon heeft en dat die aarde tot de voetbank zijn voeten hebt. Waarvan u dan ook in dit uur achter ons dan gezegd hebt, God is groot. En wij begrijpen hem niet. En dan heeft de mens dus dan maar een klein nietig mensje te wezen. In de ogen van zichzelf. Als hij iets van God in zijn leven kan krijgen. Maar het is dan zeker niet te weten. Het is zeker niet te denken hoe groot God is. Zo groot is God. En dat hij dan op de troon zijn heerlijkheid dan zal zijn. Dus ik dan niet dan zelf op de troon heb te zitten. En hier op die stoel die afgebroken gaat worden. En het lichaam dat afgebroken heb te worden. Dan moet je maar niet denken dat de troon van God afgebroken zal worden. En dat hetgeen wat wij daar dan hebben of krijgen en bezitten. Dat zal eeuwig zijn. Zie je wel dat hij daar niet steeds naar beneden moet kijken. En dat hij niet zozeer altijd daarmee bezig moet zijn. In de zin niet dat je je taken verwaarloost. Maar dat je zoekt de dingen die boven zijn waar Christus in zit. En aan de rechterhand Gods is vaders. En ik zomaar eigenlijk een paar dingen genoemd. Wat boven ons hebt te zijn. Wat hij dus dan niet beneden hebt te wezen. Wanneer het dan gaat over die kroon des levens. En dat die God des levens je God hebt te zijn. En Christus daar zit aan de rechterhand des vaders. En bestuurt en regeert. Nou ja, als ik dan misschien hier in de kerk dan zit. En het zou uit een liefdebetrekking zijn. Dan zeg ik, ik wou dat ik er ook maar was. Als hij dan zegt, nou ik heb liefde tot Gods huis. Dan ben je er natuurlijk. En als hij dan zegt, ja waarom zal ik er zijn, dan geef je er ook iets mee te kennen. Maar dan geef je tegelijkertijd te kennen dat het niet uw lust is. Dat God uw lust is. Of eigenlijk kan ik dan zeggen dat God een lust heeft in zijn kerk, Hefziba. Dat betekent dus, hij heeft lust aan haar. En het zal, de kerk die zal wezen als een sierlijke kroon in de hand Gods. Wanneer je op de aarde hebt, als die dat beeld van Christus staan erin te wezen, dan zul je daar de afspiegeling kennen van het werk Gods dat in het hart en het leven de zijne is. En welke de gelovige is, dat zijn ja, de mensen die op weg in Sion zijn, en welke dus die poort zijn ingegaan, en welke banden op de weg des levens, en gericht zijn op Sion, de berg Gods zijn heiligheid, waar de tempel is. De heilige tempel, de Heere. En als ik dan zo kijk dan, en dan zie ik ook wel dat zijn dienaren zijn als vlammenvuurs. Wie bedoel je dan? Nou, dat hebben we net gezongen. Wanneer het over die engelen gaat. Daar zijn ze rondom en boven de troon. En zoals ik net heb kunnen lezen in de psalm die ik daar gezongen heb te wezen. En ook zo wat we in het gedeelte hebben gelezen bij Jesaja. En dan kijkt hij in het gezicht en ziet wat boven is. Dan snapt u het in één keer weer. Jesaja 5 heb je opengeslagen, dominee. Ik heb het wel gezien. In het jaar van Uzzia. Toen hij dat gezicht heeft gekregen. En nou snap ik het waarom dat u het zegt. Dat er dan nog iets anders te zien is. En dan wat we hier voor de oog hebben met vleeselijke natuuroog. Om hier dan door het gezicht heen te zien. Op wat er boven is daar. De hemel en zijn heerlijkheid. Ja, nou dat ontgaat ons dan eigenlijk dan een klein beetje, of heel veel, of helemaal. Dan lette een mens niet op en dan moest hij op letten. En als God er dan niet zoveel arbeid te verricht om het ons steeds voor te houden, en dan blijft het gewoon onbegeerd. Onbemind, niet begeerd, dan heb ik gewoon meer op met die kluit aarde. Maar als ik dan weer Ledenboer aanhaal, dan zegt hij al die zwarte grond voor een kus van Jezus mond te geven. Maar als ik dan daar naar boven kijk, dan zie ik de serafs, de gerubijnen, serafijnen. En welke branden van vuur, de engelen, zijn er heiligheid. En als ik daar kijk, dan zijn ze in grote legioenen. En wie is daar de Heere van? Dat is dan het hoofd, Jezus Christus, die is daar de Heere van. En ze hebben wat te zeggen en ze hebben wat te roepen. En ze kunnen het net zo goed aan ons komen te roepen. Wanneer we de Bijbel hebben opengeslagen en lezen wat ze zeggen. Maar als ik dan ook denk. Misschien. Misschien wel zeker is je vader daar. En misschien is daar. Nee, het is wel zeker. En je moeder daar. En welke God heb gevreesd. En heeft hij dan naar boven gekeken, is dat dan een hemelzoeker geweest? Nee, God zocht haar of zocht hem. En wat zijn zij toegezingen? Ga zoeken de dingen die boven zijn de hemel, om in de hemel te komen. Nee, God was het voorwerp. Het voorwerp van hun vreugde, het voorwerp van hun leven en van hun zaligheid. En wanneer dat zo is, dan kom je ook bij God. Dan kom je ook bij God in de hemel. Dan zul je dan straks niet verlaten worden. He, wanneer de mens daar dan in zijn eentje zal staan, want iedereen voor zijn eigen persoonlijk. Dan zeg je, nou staat vader en moeder nog om je heen, kinderen. En nou nemen ze je nog in de armen. En nu drukken ze je nog aan de borst. En nu geven ze nog een kus. En nu zijn ze met je begaan. Maar ieder voor zijn eigen zal dan straks staan. En dan de kerkraad, de dominees, de ouderingen. En jullie zullen allemaal achter je van daar wegtrekken. En dan sta je daar alleen. Ja. Dat zou toch het wezen. Dat zou toch erg wezen. Dat je dit ontgaat. Dat je dat moet missen. Wat Gods kinderen en kerk heeft. Door genade gekregen. Dat zou toch wat wezen. Biddag. Ik heb net onder gebed. Werd me duidelijk. Dan zeg je nou. Als ik ergens ga eten. En als ik dan ergens zou gaan eten. Dan komt er aan het eind van de maaltijd. Dan komt er iemand. Die heeft zo'n ding in de hand. En een rekenmachientje geloof ik dan. En een kaartje. En een balpen eventueel. En dan zeg ik. Kijk dat kost het. Dat kost het. Oh. En wat heb je dan om te betalen aan God, die heel je leven gevoed heeft en heel de leven hebt geschonken, wat je voor je eten en voor je drinken, voor je nachtrust nodig had. Als je in een hotel gaat, dan zeg je betalen. Ja, als ik dan straks dan aan het eind kom, moet ik dan niet wat betalen? Nee, als Hij het voor mij betaald heeft. Als Christus het voor mij betaald heeft. Maar anders dan moet je betalen hoor. Voor al dat eten wat je gaat hebben. Wat heeft vanmorgen gegeten? Heb je genoeg gehad? Was je bord nog vol? Kon je het op? Of heb je het in de prullenbak gegooid? Betalen moet je hoor, kinderen. Echt hoor, dat moet je niet doen hoor. Dat eten natuurlijk, je kunt, kunt misschien niet alles op. Maar je moet nooit wat weggooien hoor. Want de Heer heeft het zo duur willen kopen, betalen. Met zijn prijs. Zuinig op zijn hoor, op je leven. Zuinig op de dingen goed. Je bent er een rentmeester van hoor. Ja, je hebt het allemaal wel doorgebracht. Maar als Hij het dan maar betaald heeft. Aan wie het allemaal ontbrak. Mijn dorst. Het kruis. Weg met hem. Ik heb aan u geen lust. Weg met hem. Wil je nog een kussen? Nee, een steen. Dat is goed voor u hoor. Een bed? Dan gaat daar maar liggen hoor, op de grond. En dat is zijn armoede, opdat gij rijk zou zijn. Maar kom, wij willen stilstaan bij het derde vers van het u voorgelezen hoofdstuk. Waarin wij het Gods woord lezen en de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. We willen in de eerste plaats dan stilstaan bij de taal der engelen. En in de tweede plaats de geroepen woorden. En in de derde plaats de bekende zaken. In de eerste gedachte de woorden of de taal der engelen. De een riep tot een ander. Dus in verstaanbare taal in engelentaal. En vertaald zijnde in de geroepen woorden. De woorden die ze roepen vinden wij dat zij zeggen heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. En in de derde gedachte de bekende zaken, door hen bekende zaken, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Geliefde, wanneer het is dat wij van de taal hebben te spreken, dan zijn, moeten we meegenomen naar dit heiligdom. Maar wanneer wij vanmorgen in de kerk zijn en dat wij in de psalmen dus dan hebben gehoord hetgeen wat er aan grootmaking in Gods huis heeft te wezen, toen moet je dan in de kerk wezen, waarin dat wij ons dan hebben neergezet in het morgenuur en lieten ons meenemen door de dichter naar de plaats waarin God zijn kerk heeft te verzamelen. En wanneer het dan is dat er in die taal die daar gesproken is geworden, dan de hemelse gezindheid dan duidelijk is, dan zie je wel dat het God zelf is, welke hier dan in deze taal dan wel duidelijk hebt te zijn dat hij geëerd en geprezen wordt door u. En ook nu weer, wanneer gij de psalm hebt opgeheven, dan het voorwerp van de lof is geweest, en welke hier dus dan bij de grootmaking van zijn deugden in het morgenuur dus dan hoorde, dat het dan is de grootheid van God die geprezen is. Maar als het dan hier in het middaguur dan net te wezen, dan zie je wel dat er aan deugden niet te weinig te zijn. Want wanneer het is dat wij leren uit de heilige schrift dat de Heer barmhartig is en genadig te zijn en groot van goede teerheid, dan houdt het niet op als ik even deze deugd heb te noemen, welke ik zou kunnen noemen, dus dan de grootheid, heerlijkheid van God, en welke dan zou kunnen genoemd worden, hetgeen wat er in de heiligheid van God te wezen, dan is dat een heiligheid. En heiligheid, welke wij hier kennen, en zijn de eigen aan God, welke is dan hier dus in de taal van de engelen het voorwerp is van zijn ontspreken. Dus eigenlijk, dan neemt hij ons mee, als ik zeg, we zijn op de aarde. En wanneer die aarde dan vol is van ongerechtigheid, en wanneer ik dan van al de dingen die ik hier heb te zien, wat er aan heiligheid heeft te missen, dan moeten we zien dat er in de staat waarin de mensen verkeerd heeft, dat er wel een heiligheid was in de staat der rechtheid. Maar nu niet meer. Omdat wij gevallen mensen, kinderen zijn. En als hier dus dan de Heer dus dan opneemt en meeneemt in het woord des Heren naar een hogere trap als het ware, dan heb ik dan te kijken als het ware, waar dus dan daar waar hij door die engelen dus dan geprezen wordt. Wanneer ik dus dan hier op de aarde te zijn, ik hoor de lof van God in tijden, Tom, die tot hier beneden te zijn, dan kun je dus dan het oor te luisteren leggen en hetgeen wat er in de bovenste heidentom hebt te wezen. En wanneer het is dat eigenlijk dan met in de geest? Ik kan het niet anders zeggen, omdat het in het woord ook zo genoemd is. Een gezicht van God. Zicht krijgen op wat er in de hemel is. Waarmee ik dus dan zit dat de Heer op de troon zijn heerlijkheid gezeten is. En dat het daar de heilige engelen zijn. En die ons dan jou iets leren. En wat we hier niet zouden kunnen weten dan door God. Dat die heilig is. Nou, dat doen ze tot elkaar dan roepen. Hebben ik daar dan zou kunnen denken dat zij heilige pezen hebben te zijn en welke dan voor het aangezicht van God hebben te wezen, dan hebben ze daar zo bij elkaar te spreken over God, wat hij ook werkelijk is. Ik zou dat kunnen missen. Tuurlijk, wanneer ik hier in de kerkraadskamer zit en we praten met elkaar en wat er dan gezegd wordt, zouden we elkaar ook dan kunnen aanspreken op hetgeen wat er in God is te vinden. En dan zouden wij ja met elkaar kunnen spreken over hem en welke we hebben te kennen. En zoals het dan met Gods volk heeft te zijn, wanneer het is van hart tot hart te spreken van hem en welke leeft tot in de eeuwigheid. Dan zeg ik, dat zijn godzalige gesprekken. En nou, die heb ik hier ook wel gehad. Ik denk ook nog wel dat de verjaardag van de oud-ouderling geweest zal wezen. Welke dan nou toch in die eeuwige heerlijkheid is opgenomen. Nou, samen konden spreken jou over wie God is. En wat God in het leven gedaan heeft. En dan heb je eigenlijk daar iets in af te drukken. En wat er hier in het leven is. En wanneer toch de kerk van God die te spreken heeft van God. En wat hij heeft te wezen. En wanneer in die taal der engelen maar dus dan een tong, een taal is, en welke een apostel neemt voor de zijne, wanneer hij spreekt en zegt, al had ik de taal der engelen, en de liefde niet, dan ben ik een klinkend metaal, en een schellende lout, Nou ja, van die liefde deugd, daar hoef ik vanavond misschien van te spreken. Maar als ik dan kijk dan, en wat er in de taal dan is, en van de kerken gods, en dan moet wie zeggen, en dat er in de bekendmaking van dit spreken een vertaling is, en die duidelijk maakt, en dat hier dus dan in de taal der engelen gesproken te worden, dat God heilig is, dat God heilig is, dat God driemaal heilig is. Dus ja, en ook als ik naar die psalmen dan kijk, Psalm 103, dan heb ik eigenlijk dan mij te paren als kerk, welk hier dus dan in het leven maar de lofzang tot God op aan te heffen, omdat hij uit de genade staat, in de genade staat gebracht is geworden, om hier met die engelen tezamen God groot te maken. Dan weten wij dat die engel Heer dan zingt, zoals u net in Psalm 103 gezongen heeft, en u sluit u daarbij aan. Nou ja, dat is... dat is misschien ook wel te zien. Er komen wat later mensen binnen. De brug was misschien wel open. De eredienst is begonnen. Het versje is ten einde. En steeds komen de mensen in. En ze gaan daar in de bank zitten. En slaan het boekje open. En ze sluiten aan bij hetgeen wat er gezongen is. Eigenlijk wordt het steeds groter, die zang. Wanneer ik in getal zie toegenomen, hetgeen wat er in de kerk van God heeft te gebeuren, wanneer deze een of gene weer wordt toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden, dan zie je aansluiten. En dan bedoel ik het niet, zoals ik het keertje gezegd heb bij de begrafenis, wanneer een van de tieners zegt aansluiten, ja, om naar het graf te gaan, maar dan zie ik wel dat er ook een aansluiten is bij die engelenzang. Wanneer het dan over... bij onze kaart, van onze kant om dankzeggingen gaat. Wanneer ik van onze kant dan, net te zeggen, wat het grote nood, een grote dood dat die ons verlost heeft, dat hebben nooit die engelen kunnen zeggen, welke staande gebleven zijn, en niet afgevallen zoals de duiven het waren, maar dat die dan, ja, uit de diepte van het hart gesproken mocht worden, wanneer we uit die grote nood en dood verlost zijn. Wij kunnen eigenlijk dan de taal van de engelen niet echt vatten, wanneer zij dus dan boven zijn. Maar de engelen die kunnen onze taal ook niet vatten, wanneer wij hier beneden zijn. Wanneer wij op de kruis gezien hebben, en op de bloed gezien hebben, en op Christus gezien hebben. En welke hier dan de redder en verlosser onze ziel heeft te wezen. En hier uit deze staat van zonde gebracht heeft geroepen zijnde, ja, om eeuwig God groot te maken. Dus dan, maar toch, het valt in elkaar. Ik weet niet hoe het komt, dat ik eigenlijk steeds met de kerktekstkeuzes dan weer aan kerst moet denken. Maar ik dan aan kerst te denken, dan gaat het me weer even. En wanneer ik dus die engelentaal dan in onze taal dan hoort spreken, waarin het hart van Gods kerk en volk samen te vloeien. Heere, zij God. In de hoogste hemelen en vreten op de aarde. Nou ja, dan heb ik tegelijk over die taal van die engelen te zien. Welke dus dan hier dus dan niet vertolkt heb te worden. In de zin van dat zij de mensen talen te spreken. Maar dat het hun eigen is om in hun taal te spreken. Wat hier aan de heiligheid en de heerlijkheid van God te zien is. En als ik dan, ja, hun dan ziet in de vrijmoedigheid die om de troon hebt te zitten, dan is er een man, welke Isaiah is in het volk dat hij dan hebt mee eet te wezen, die in dat licht van die heiligheid wel zit, zijn zondigheid. Nou ja, in die verwoording van onze belijdenis, dan valt dat weer samen, wanneer het dan over de wegneming van onze schuld hebt te gaan. Ik zal ook kunnen zeggen, dan ook die persoonlijke schuld die we God hebben te maken. Maar ook wanneer ik dan denk aan de ondankbaarheid, welke de mens dan steeds toont in hetgeen wat hij in de achterliggende tijd gekregen heeft. Er is wat afgemopperd. Nou, was het weer niet goed genoeg dan, jawel. Maar het was zo droog. Nou ja, jij komt toch wel in het zwembad. Ja, dat hoor je niet, dominee. Dat kun je niet doen. Dag en dag, mij naakt dan toont voor andere mensen. En dat ik daar plezier in heb. Ja, maar je moet gewassen worden. Ja, ik moet gewassen worden van het bloed van Jezus Christus. En als ik dan ja, hier dan voor God bloot te staan, dan is dat voor zijn toren voor God. En daarom moet ik dan ja, nog zonde met zonde doen, om hier dan in die toren verslonden te worden. Nee, en je moet in Christus Jezus geloven. Wil je zalig worden? Nou ja, als ik dan naar dit woord heb te kijken. En ik zie dan de heilige staat der engelen. En de gelukzaligheid van Gods volk. En wanneer ik daar in het opperste heidendom uit deze heiligen zijn, dan zeg ik, die reizen naar de Heere toe. En als ik daar niet aangesloten ben en bij hem en bij die kerk, dan reis ik van de Heer af voor eeuwig. En dan is mijn schuld, mijn persoonlijke schuld. Maar als ik daar zo kijk, dat ik daar met het en dank nog eens deze en met zoveel genot van die dingen en welke mij kenbaar gemaakt zijn als van God, dan blijft er eigenlijk maar een schuldenaar over, dominee. Dat vergeet je toch zeker niet, wanneer je toch met die hoge stof dan komt en die lof dan komt en zegt, het is daar waar de kerk dan heen hebt te reizen. Hoe moet ik daar nou komen? Want God is een heilige God en is een rechtvaardige God. Dan ga je hetzelfde zeggen. Ben je daar wel eens mee in aanraking gekomen? Heb je in je leven wel eens gevaar geworden dat die heiligheid van God jou verblindt? Heb je wel eens in je leven die majesteit en heerlijkheid dan in je hart en je leven gevoeld? En dat je geen bestaansrecht had? Heb je wel eens gesidderd en gebeefd voor God? Vanwege je zonden en vanwege je schuld? Heb je die grote afstand tussen God en tussen je ziel wel eens beleefd? Kijk maar eens. Ja, die engelen boven. En wij hier beneden. Zij hier in het heidendom boven en wij dan in de kerk beneden. En dat je denkt dan, en nou is het mee afgelopen. En als dan die heilige engelen dan hun aangezicht bedekken. En dat het aangezicht van die heilige engelen het aangezicht van God niet kunnen zien. En als ik dan heb te denken dat met 6 vleugelen, en waarin ze de 2 nemen om het aangezicht van hen te bedekken. Ja, hoe moet het dan toch met mij? En als ik dan van deze woorden hoor, moet je goed luisteren, dan preken ze eigenlijk tegen mij. He, de woorden die dus dan in die boodschap overkomt, die ze uitroepen tot God in de taal der engelen, en welke vertaald is uit het Hebreeuws in het Nederlands. Dus verstaanbaar, geen glossalie in de zin van ik weet niet wat je zegt. Tongentaal, dingen die ik niet kan verstaan, die mij moeten uitgelegd worden. Dan zie ik hier dus dan altijd dan uitgelegd te worden. Mensen, God is heilig. Mensen, God is heilig. Mensen, God is heilig. Hoor je het, die preek? Het is een engelenpreek. En net zo goed als die andere dingen dus vertaald hebben te zijn, eerder zei God, dan moet ik dus dan weten dat God heilig, heilig, heilig is. En dat ik onheilig, onheilig, onheilig ben. En dat die twee dus dan niet kunnen overeenkomen, tenzij dat ik dan geheiligd word. En dat er dus dan geen bestaansrecht voor God kan zijn vanwege zijn heiligheid en ik onheilig. En als hij dus dan zegt in die preek, dan zegt hij het niet van nou, ik zal het je wel vertellen, dat wat voor manier dat je dan zou kunnen worden. Nee, hij laat het recht overeind dat hij heilig is. En toch is dat mij bekoorlijk. Nou, ik zal het uitleggen. Hij zegt dus dan, zijt heilig, want ik de Heer ben heilig. Nou, wat ben je nou een top in de kerk eigenlijk? Gaat het niet goed? Gaat niet goed in je gezin? Of is het tegengevallen in de achterliggende tijd? Of waar zit je eigenlijk mee? Nou ja, hiermee dominee, ik zou zo graag heilig willen wezen en ik ben het niet. Ik zou zo graag heilig voor God willen leven in alles, maar het mislukt mij zo. Ik zou eigenlijk dan, ja, zo willen wezen als God geboden heeft en die heilig is. Nou, dan kun je, ik kan niet geloven dat u een kind van God zou zijn. En u hebt geen begeerte tot de heiligheid. In Gods huis, de heiligheid is thuis en een sieraad, dat kun je ook zien. Daar kan ik dan ook aan uw aanwezig zijn wel bemerken. Als u lust hebt tot heiligheid, dan bent u eerbiedig. Ik zeg niet dat ik dan ten opzichte van mijn preken aan anderen geen gehoor geef die daar niks van weten. Maar dan zou ik best wel willen weten dat u het ook wist. Dat je toch zo graag heilig zou willen zijn en geen zonde meer doet. Dat u eigenlijk dan verlangt naar boven. Alleen daar ook om al. En nog veel meer redenen. Om eigenlijk dan al datgene wat aan zonde is dan voor altijd kwijt te raken. Natuurlijk, de liefde trekt naar boven ook natuurlijk. Maar de zonde die ik doe, de onheiligheid, dat is voor mij zo pijnlijk, smartelijk. Ik merk het wel in de heiligste verrichtingen wanneer ik tot de Heer roept. Ach mensen, mensen, wat kom jij je dan toch tegen? Wanneer je dan niet dan op de preekstoel op moet gaan. Nou, ik weet niet hoe een ander het doet, maar... Je bent zo onwaardig, onwaardig. Er komen zoveel bezwaren op, zo bezwaren niet bij God vandaan, maar bij mijn eigen vandaan. Ik kan hier eigenlijk geen dominee wezen. Neem mij maar een ander. Ik zoek er maar een uit, maar bij mij gaat het niet. Die heiligheid... En als ik dan die heiligheid dan hier kan te denken, dan heb ik tegelijkertijd iets te denken wat mij hoop geeft. Nou, hoe kan dat nou? Nou, 3 keer toe heilig. De eerste keer, eerste plaats. De Vader, nou dat staat er toch niet. Ja, maar je moet goed lezen. Tweede plaats, heilig, de Zoon. Ja, dat staat er toch niet. Ja, maar je moet het goed lezen. En in de derde plaats dan de Heilige Geest. En dat betekent dan dat ik hier met een drie-enig verbond God te doen heb. Hoe kom je daar nou weer bij? Nou, daar staat de Heer erbij. En Heer erbij, dat is met kapitale letters, om het ouderwets uit te drukken, waarmee je dus dan de consonanten alleen vertaalt, dat is de eeuwige Jehovah, welke dus dan Heer de verbondsgod is. Dus niet alleen de God der engelen tot een hoofd, maar ook zijn kinderen tot een hoofd, bondelingen. Dus ik dan van die heiligheid verschrikt. Dan word ik dan tegelijkertijd ook van die heiligheid verkwikt. Wanneer ik denk dat de eerste persoon de Vader is. En wanneer ik dus denk dat de tweede persoon de middelaar is. En dat de derde persoon een God Heilige Geest is. De Heilige Vader, de Heilige Geest en de Heiligende Heilige Geest. Goed luister hoor. Dus hij kan voor God niet bestaan, maar God komt in een verbondsbetrekking. Het is de God Abrahams, het is de God Jacobs, het is de God van zijn volk, van Isaac en van al zijn volk. En die hier dus, dan komt die Christus Jezus in de opveranderd tot God, tot de mensenkind. En die heide is op een altaar. En op het altaar, daar ligt een offer. En op het offer is een brand. En het verteert het offer. En het geeft me de toegang tot God. Tot de heilige God. Ik zou haast zeggen, heb je het niet gemerkt dan? Toen je oogst hebt binnengehaald. En dat je een dankoffer de Heere gebracht heeft. En dat je dat gerookt heeft op het altaar. En door de tussenkomst van Christus dat het werd aangenomen van God. En je werd niet afgewezen. Heb je dat niet gemerkt? Toen je kindje geboren bent en je had het in de hand. En je kreeg het van God en toen je het voorgebracht heeft voor het aangezicht van hem die heilig is. Hier in de heidendom. Ja, in de kerk, het heidendom benedenhof. En dat je toen dat aan de Heer hebt aangeboden. En dat je toen gekeken hebt op het water. En dat je toen gekeken hebt op het offer. En dat je toen gekeken hebt op Christus. En dat je niet werd afgewezen. De verbondsgod. De heilige God. De verbondsgod. De rechtvaardige God, de genadige God. Dus het verschrikte mij, maar het verkwikt mij ook. Wanneer ik dus dan aan Christus denk en aan God denk, die vaderlijk vol liefde hier op de aarde toont. En met de heiligheid een werk te doen. Zonde reinigend en door het bloed rechtvaardig makend. En door het heilige geest heilig maken. En dat wat het aanzien niet waard is, aankomt te nemen. En niet dan, ja, niet uit zijn eigen beweging en niet uit zijn eigen denken die het leven beheerst. Maar door het woord beheerst wordt. De Bijbel, Gods getuigenis, verstaanbare woorden en een verstaanbare prediking. En welk hier dus dan naar boven toe dus dan ziet, dat het in volkomen overeenstemming is met wat er in de hemel gebeurt. Want de engelen die roepen dus dan uit, heilig, heilig, heilig is de Heere en de Heerschare God. En dan, wanneer dus dan zegt twee dingen, dat God, of eigenlijk drie dingen, ten eerste dat God dus de drie enige God is. En dat in de tweede plaats dat hij de God der heilige engelen is. De Heerschare. En dat hij dan in de derde plaats dus de God van zijn volk is. Gods volk is. Die van God zijn. Gods volk is. Die hij dus dan gepredestineerd hebt tot de eeuwige zaligheid. En verkoren tot de zaligheid. En welke hij komt te trekken in de tijd naar zijn eigen toe. En die heilig is. En leren dat ze dus niet kunnen bestaan. Dan door alleen Christus te schenken. Dat zijn woorden en zaken. Het wordt getaald. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, die engelen die zouden begeerig zijn om in te zien hoe God nou de mens dan zalig maakt. En zij konden het niet en praten erover in de taal der engelen. Hoe zal hij dat doen? En de wijsheid die zegt dat het door Christus is. En zij horen het en wij leren het bevindelijk verstaan. U kan dat ook horen zonder dat u het nodig denkt te hebben. Nou, dan hoor je die preek erover, dan bent u een hoorder van het woord. Maar dan zegt de beleving ervan, die is daar bij de gelovigen. Zij ervaren het. De zaken van de woorden. Welke zij dan toeroepen, dat het dan is de Heer, door welke wij moeten zalig worden. Boven alles. Eventjes weer, natuurlijk kan ik wel eventjes afzwerven weer naar het doel waarom dat we hier komen. Maar ja, ik kan toch niet steeds over sneeën brood gaan praten, hoewel dat ze elke dag nodig zijn. Maar ik ben al iets anders aan het zeggen als u zegt ze komt uit de hand van God. En ik ben nog meer aan het zeggen, als ik dan zeg, bij brood alleen zult gij niet leven, maar bij het goede woord Gods. Nou, daarom bent u hier. En als je dan zegt, wat is dat dan voor het brood, dat woord, dat is het brood des levens dat de Heere, de Vader, uit de hemel heeft geschonken. Opdat iemand die daarvan eet niet zal sterven, maar eeuwig leven. En niet door zijn heilig vuur verteerd. Een kool van het altaar. Een hemelse brand. Een offer. En de vergeving der zonden. En een heiligmakende geest. En een heilig volk, een verkregen volk, om eeuwig in de hemel te zijn. Dankdag te houden. Eeuwiglijk. Willen daarbij de derde gedachte nog iets aan je zeggen? Bij de bekende heerlijkheid. Maar dan willen we nog een versje zingen, 97 versjes. Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al het oprechte harten. Ten troost verspreid in smarte juicht vromen om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. 97, het laatste vers. Van de laatste gedachte waar wij lezen dat de ganse aarde van zijn heerlijkheid vol is. En misschien bent u wel degene die op de aarde de ogen te kost gegeven hebt en hier hebt gezien ook misschien landen en volkeren en hier hebt gegaan zoals dat velen gaan, ja, om die volkeren te bezien. En dan kunnen we zeggen dat er aan de oceanen wordt overgestoken en wanneer je boven de wolken bent, dan zie je de zon welke daar schijnt en dit alles dan heeft te vervullen. En wanneer ik dus dan kijk en ik zeg, waar zijn zij stralen niet? Ja, dan moet er net donkerheid wezen, dan zien we die stralen niet. En wanneer je dan zegt dat er iets boven de glans de zon hebt te zijn, dan zeg je, nou ja, daar kan ik dan niet in komen, maar dat wat er boven is, dat is boven de glans der zon. Maar wij kunnen dan van het lagere misschien wel iets van het hogere denken. Wanneer ik dus dan die zon heb te zien, en welke dus dan dan gaat schijnen, dan is dus dan verdwijnen de sterren. De sterren die zijn niet, die zijn, zelfs de sterren zijn voor het heelal, dat is voor de Heere nog bevlekt. Niet rein, staat er in de Bijbel. Als Johannes, dan, Johannes de boodschapper van het evangelie is, dan heeft hij gezegd dat hij moet wassen, ik moet minder worden. En dat hij dus tegelijkertijd dan zegt daarmee dat het is als de zon. Dat God als de zon is. Of dat Christus als de zon is. Dus wanneer die zon dus dan gaat schijnen, verdwijnen de sterren. Dus dat zegt dan verbleken de sterren vanwege het schijnen der zon. Dus dat is dat wat wij van God zouden kunnen zeggen. Zoals. Het gaat hem dus ver te boven. Boven die glans der zon is God. Zoals de zon de sterren doet verdwijnen. Zo moeten wij dus dan zeggen dat dus die zon dus alles dan dus dan vervult. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dus niet van die sterren. Maar van die zon. Want die zon die doet die sterren verdwijnen. Dus wanneer ik daar die oceaan zie, ik heb dat zelf ook wel gezien, 10 kilometer hoogte toen ik naar Zandvoort ging. En dan zei ik, kijk dan heb ik de zon dicht. Hoe dicht ben ik bij dat met de zon? Nou ja, ik kan niet zeggen, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet meten. Maar dan, als ik dan boven die oceanen te kijken en die oceaan. Ja, die wordt ook wel eens vergeleken met de genade van God. Een oceaan van genade en van liefde van God. Dus een oceaan, dat is dus een begrip van iets wat groot is. En wat dus dan de afgrond vult, de aarde vult. Nou ja, dat is van zijn heerlijkheid dus dan vol, het beeld. Nou, in het licht van die oceaan, daar zijn de rivieren maar modderpoelen. Modderpoelen. In het licht van die oceaan. En wanneer ik die grote wateren dan ziet, en die water ziet, dan zijn die rivieren die hier op de aarde zijn, maar druppels. Maar druppels. Vanmorgen hebben we ook al iets van die vergelijkingen toegepast in andere zin. Maar het wil dus zeggen dat het dus dan alles wat is en wat er zal zijn, van die heerlijkheid van God zal vervuld worden. Net zoals als hij dus dan zegt in de prediking van het evangelie, dat er eerder een tijd hebt dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Nou ja, dan denk je, dat zal nooit gebeuren, want je wordt zo bedroefd over alles wat je ziet en hoort. In deze seculiere wereld, die aan alles twijfelt, ook aan het bestaan van God. Trouwens, dat is altijd al een onderwerp geweest. Ook bij de oude filosofen. Maar dan, te denken dus dat dit alles vervuld te worden. Hoe heerlijk is dat dan? Ja, hoe heerlijk is zijn naam? Ja, hoe heerlijk is zijn woord? En hoe heerlijk is hij zelf? Die boven alles heerlijk is. En die boven alles heilig is. En boven alles te beminnen is. Die God. Ik moest er nog eventjes aan denken toen ik hier. En met deze preken, dan denk ik, nou, ik zat er best mee. Wat moet ik allemaal toch preken nog weer? En ik sta hier ook zo lang al. Maar dat ik weer teruggeleid werd naar het begin. Geroepen om te verkondigen de deugden, de schenen die u geroepen heeft uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Om die deugden te verkondigen. Ja, wie zal de Sheginach van zijn heerlijkheid kunnen verklaren wanneer hij in die tempel nederdaalt? Je kan het dus twijfels dan in de berken die hij gedaan heeft, de afspiegeling zien. En wanneer het is dat alles dan ademt naar hetgeen wat de maker en de schepper geboden heeft. Dat is God die ons gemaakt heeft. En als je dan over die tempel dan kijkt, hier die tempel dan kijkt, dan denk ik aan de tempel de schepping. Alles wat er in die schepping is, alles wat u in die schepping gezien hebt, alles wat u in de hand genomen hebt, is van God. En alles wat u in je leven gebruikt dan, je huis en je eten en je drinken, het is van God. Dus dan is die hele tempel de schepping. Want hij zegt, de ganse aarde die is van zijn heerlijkheid vol. Dus dan kan ik dan zeggen dat de mens God wel mist, maar dat loopt hem niet uit de hand. Omdat hij van alles dan in die wereld die aarde van het zijne is. En dat het ook nooit kan missen. En dat God in heerlijkheid daar zal worden gezien. En want dan heeft hij gezegd het ruime hemel rond. En vertelt met blijde mond tot eer en heerlijkheid. Zie je wel, daar heet het al. De tempel van zijn schepping. Maar even verder kijken. Nou, niet te lang hoor, het is bijna 4 uur. Maar even verder kijken. Nou ja, naar boven dan maar. Ja, dat is ook een tempel. Ik heb de spottende jongens wel gehoord. En ik stond er ook tussen. Maar ik heb toch wel de opvoeding gehad dat ik zo niet praten moest. Maar ik weet niet misschien of ik het gedaan heb, maar toen wist ik het wel. Want ik hoorde onder de categorie van de spotters en we hoorden het allemaal. En ik ga het ook niet zeggen wat ze gezegd hebben, want het past niet op de kansel. Weer het straattaal, dat moeten we zeker niet doen. Maar je hebt echt niet de begeerte om naar de hemel te gaan, omdat ze een hekel hebben aan heiligheid. Stop een varken eens in een phalanx met marmeren tegels. Een varken in een phalanx. Hoe voelt dat beest zich daar in een phalanx? Nou, dan glibbert hij op die gladde vloeren, opgepoetste vloeren, zo glad als spek. En dan al dat goud dat blinkt en schittert. En dan, die tapijten, die prachtige stoelen met houtgesneden randen. En al die parfumerieën en geuren die daar hangen. Nee, dat varken voelt zich daar niet thuis. Dat varken, dat is zo gauw mogelijk weer uit dat paleis. En dan denk ik, nou zal ik hem uit dat paleis leiden. En waar loopt hij dan naartoe? Naar de modderpoel. En in zijn eigen drek, laat ik maar de Bijbelse woorden gebruiken. Kijk, daar voelt hij zich thuis. Wat moet je in de hemel straks doen? Daar is alles heilig wanneer je onheiligheid in je leven koestert. Dus in de hemel is een tempel zijn heerlijkheid. Alles wat er in de hemel is, ruikt naar God. En toont God. En God is heerlijkheid. De hele hemel is daarmee vervuld. En ik zit tegelijkertijd allebei. Hemel en aarde wordt van God vervuld. En met zijn heerlijkheid. Maar dan ben je wel dichtbij, hè? Als je daar in de hemel mag zijn, dichtbij God. Kijk, dat ging het nou net om. Daar ging het nou net om. Je zou er zin in krijgen. Nou, soms dan denk ik dat ook wel eens, dat voel ik als ik naar de kerk ga. Maar mijn vlees, dat trekt dan naar de andere kant op. Net als dat varken dat je bent. Naar die onreinheid, het is toch wat. Oh, dominee, niks zeggen, je trapt op mijn teen hoor, ik ben zo goed, ik ben zo proop. Nee, dan kom je tegen het helemaal in protest. Nou, als ze dat van je gaat zeggen, als je dat van ze gaat zeggen, en als ze dit van je publiceren, en dat, dan sta ik eens twaar op mijn rechten. En ik ben er nog nooit onder gekomen. Deugniet dat je bent. Onwaardig. Oh, we zijn zo op onze eer. Nee, het ging om zijn eer. Dan niet alleen een hemel in de, of eigenlijk dan de hemelsheiligdom, de tempel hierboven, maar ook de aarde. Maar wat denk je dan in de kerk dan? Wat denk je dan in de kerk, hier in het benedenhof? Psalm 150, daarbovenhof en het benedenhof. Ja, straks komt de scheiding hoor, dat wel. Kaf van koren. Maar allemaal nog verzameld in het heiligdom hoor. Waarom bent u er zo graag? Nou ja, dan moet je Gods volk maar vragen hoe zo graag dat ze daar in het heiligdom is. De kerk daar waar God is en God woont en troont en is. Nou ja. Daar heeft God mij gebracht. God, dus deze man brengt mij in het heidendom. Dat is Jesaja. Door hier dus door de Heilige Geest op te tekenen dat er een heidendom is. En wekt de begeerte dat ik daar ook zal wezen. En de engelen die spreken dus dat er een heidendom is. Daar in de tempel. Maar de tempel ook beneden. En hier beneden ook. De zomer zijn kleeds komen in die tempel beneden. Nou, mag ik hem aanraken, heren? Mag ik die zoom aanraken? Daar moet je dichtbij komen. Kom maar dichterbij, bloedvloeiende vrouw. Raakte me aan die zomer des kleeds. Dan weet je het. Beneden. Anders dan was de afstand nog steeds zo groot. Want daar kan ik niet komen. Maar de Heere komt naar beneden. En hij richt een heidendom op het huis des Heeren. De woning des Allerhoogsten. Waar hij in het midden van zijn volk verkeert. Kijk, dat is ook het heiligdom. En nog even, dan ga ik dat niet meer uitleggen. Maar wat denk je hier? In je hart? Is dat een woonstede der duivelen? Of is dat een woonstede Gods in de geest? Heb je dat hart met bezem gekeerd? Met een beetje deugden en een beetje zedeleer? Of is dat het hart daar waar de Heer bloed gebracht heeft en zijn geest gebracht? Waar hij dus dan in het hart is, is er ook een tempel. Een tempel des geestes. Weet u niet dat u een tempel des geestes bent? En die maak je toch niet tot leden van een hoer? Dat doe je toch niet? Hoereer dus daar niet van de Heer af en geeft hem eer. En u hebt deel aan dat grote heiligdom dat overal is. Want hij vult het. Word ik in de gevangenis gestopt, net als het Arabische meisje. En heiligdom in de gevangenis. Al ben je net als Jessica op de hooizolder en je hebt daar helemaal geen prachtige meubelen. En heiligdom waar zij avondmaal mag hebben. En ook haar laatste, oh nee, dat was dan in de kerk weer. Wat is het daar toch goed, hè? Ja, wat is het daar toch oneindig goed, hè? Straks leggen we dat allemaal af. Wat nou nog hindert en nog zozeer bezwaart. Allemaal afleggen. En eeuwig bij God. Waar alles heilig is. Ook de kerk. Je kunt het eigenlijk niet voorstellen meer, hè? Dan geen zonde meer. Ik kan het me niet voorstellen, hoor. Ik heb het overal bij me. Ik probeer het nog wel eens een beetje aan de kant te krijgen. Maar het lijkt net of het allemaal erger wordt. Zo erger. Dat ik ernaar snakt. Dat ik er niet meer in mee hoef te doen. Amen. 98 vers 3. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geven de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank. Dat s Heeren huis van vreugde druisen, voor Israëls groten opereren. De zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld, geef hem eer. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.